Wij waren vorige keer in het bijzonder in 2 Thessalonicenzen 2, vers 13... waar de apostel zegt dat God ons, als gelovigen uiteraard, van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Waarop de apostel in de volgende verse nog wel een paar keer terugkomt, dus dat zal ik ook wel doen. En dan vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. God heeft ons geroepen tot deze uitverkiezing. Ieder die in Christus is, is uitverkoren, want Christus is uitverkoren. En God heeft ons geroepen tot Christus, opdat wij zouden deel hebben aan zijn uitverkiezing. Lijkt me niks moeilijks aan, hè, eigenlijk. Waartoe hij u geroepen heeft, dat wil zeggen, dat begrip roepen wordt daarna in de Bijbel wel degelijk ook geassocieerd met zo'n stelling. Hè. God heeft ons geroepen in de praktijk tot zo'n stelling of gewoon tot heerlijkheid of andere synoniemen daarvoor. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Het is een hele mond vol. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de apostel inderdaad spreekt over zijn eigen bediening in de eerste plaats. Hij noemt het namelijk niet door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat zou volstaan hebben, denk ik. Maar hij zegt ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het is het evangelie waarvan Paulus zegt dat het hem en Silvanus en Timotheus is toevertrouwd. Silvanus en Timotheus leen ik even uit vers 1, weet u wel. Want officieel hebben we 3 afzenders van deze brief. Namelijk Paulus, Silvanus en Timotheus. Of gewoon Paulus, Silas en Timotheus. En in 2 vers 14 heeft hij het dan over ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nou, hoe dat ook zij, het evangelie is nooit van iemand, ook niet van Paulus. Laat staan dat er een ander evangelie zou zijn. Ik zeg dat nu maar eens helemaal aan het begin, hè. Er is geen ander evangelie, zegt de apostel Paulus in Galaten hoofdstuk 1. Hij zegt, en als er toch een ander evangelie is, dan is het van de duivel. Staat dat toch of niet? Ja, die zij vervloekt enzovoorts. Als iemand een andere evangelie predikt. Het neemt niet weg dat het evangelie zoals Paulus het predikt inderdaad aan hem is toebetrouwd. Als we dat lezen, zouden wij niet verkeerd moeten lezen en doen alsof er staat dat het niet aan iemand anders zou zijn toebetrouwd. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Bekende verhalen altijd, bekende misverstand ook. Hè? Paulus zegt, door de genade Gods is mij gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Maar hij zegt, bepaalt niet dat het niet ook aan anderen gegeven zou zijn. Integendeel. En Paulus spreekt over zijn samenwerking met Apollos in ieder geval. En in ieder geval met Titus en Timotheus en wie het allemaal nog maar meer waren. Niet in de laatste plaats deze Silvanus, bijgenaamd Silas, kortheidshalve. Maar het is inderdaad een evangelie dat ons toebetrouwd is. Dat schijnt moeilijk te begrijpen te zijn, maar het is nou eenmaal zo dat de positie van de gemeente de positie is van een koninklijk priesterlijk volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Wij zijn een volk van eerstgeborenen, heet dat, van eerstelingen. En we hebben de verantwoordelijkheid om de waarheid te beheren. Iemand zei, we hebben de waarheid niet in pacht. Ik moet u zeggen, dat is nou juist wat we wel hebben. Wij hebben de waarheid in pacht. Of we die kennen? Nou ja, tot op zekere hoogte blijkbaar. Maar wij hebben hem gekregen en we beschikken erover. We kunnen het in één hand vasthouden, letterlijk. En wij zouden dat woord van God inderdaad beheren, want wij zijn een priesterlijk volk. En u weet hoe het staat in de Romeinenbrief. Daar staat over het Joodse volk, uit het verleden wel te verstaan, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar je bent wel erg onwetend als je niet weet dat het van hen is weggenomen. Ik vind het mooi hoe als men zegt, we hebben de Bijbel van de Joden ontvangen. Ja, dat is zo, maar begrijp je me goed, zij zijn hem kwijt. En hij ligt bij ons. En het zijn in onze dagen niet de Joden of het Joodse volk die ons zouden onderwijzen. Wij zijn degene die de Joden zouden onderwijzen. Wij zijn een volk van eerstelingen. En over de term oudste broer wil ik het nou maar even niet hebben. Want er wordt tegenwoordig gedacht, het komt door de titel van een boek, dat het Joodse volk de oudere broer is van de gemeente. Dat staat nog te bezien. We hebben het er ooit nog wel eens over, denk ik, want we hebben tijd genoeg natuurlijk, hè, om het er ooit nog eens over te hebben. Maar waar het maar om gaat is dit, ons zijn die woorden Gods toebedrouwd. En daartoe zijn wij geroepen. We zijn geplaatst in een bediening op dezelfde wijze als dat de Heer in het verleden, in oudtestamentische tijd dus en onder de wet, de zonen van Aaron riep en hen heiligde tot de dienst. Op dezelfde wijze als dat God oorspronkelijk Israël riep bij de uittocht uit Egypte. En hij maakte tot koninklijk, priesterlijk volk. Dezelfde woorden, letterlijk geciteerd uit bijvoorbeeld Exodus 19 over Israël. Diezelfde woorden worden in nieuwtestamentische brieven, met name Romeinen 9 en 1 Petrus 2, van toepassing gebracht op ons als gemeente. In de praktijk, ons zijn die woorden Gods toebedrouwd. We zijn er verantwoordelijk voor om ze te bewaren. Wie? De gemeente. En om die reden heeft de duivel er alles aan gedaan, opdat wij niet meer zouden weten wat de gemeente is voor een ding, enerzijds. En anderzijds heeft hij er alles aan gedaan om dat begrip waarheid te devalueren. Of zelfs te ontkennen. Nou ja, daar leven wij in onze tegenwoordige tijd en cultuur. Hoe het vroeger was, weet ik niet, want zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar zo gaat het nou eenmaal in de wereld van vandaag. Hè? Men weet niet meer wat waarheid is eigenlijk, laat staan of het bestaat of niet. Als je niet weet wat het is, dan kun je toch ook niet de vraag stellen of het wel bestaat of niet. Maar wij hebben de waarheid ontvangen, dat is het woord van God, dat heet ook het woord der waarheid. En we zouden de waarheid betrachtende alleszins opwassen, heet dat in Efeze 4. Nou, daartoe zijn wij geroepen. En het evangelie heet voor deze gelegenheid, inclusief, heet het dan ook, het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Elders heet het evangelie van Jezus Christus met eeuwige heerlijkheid. En zo zijn er nog een paar termen die daarvoor gebruikt worden. Want ook wij hebben de neiging om de term evangelie zo krap mogelijk te definiëren dus eigenlijk, hè? Zo smal mogelijk te maken. En we hebben dus ook verschil gemaakt tussen evangelisatie enerzijds en hoe heet het andere eigenlijk? Bijbelstudie. We hebben er onderscheid tussen gemaakt. In werkelijkheid natuurlijk zijn het niet twee dingen. In werkelijkheid is het één en hetzelfde ding. Het gaat over dat evangelie. Het begint met de prediking van dat God nieuw leven tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. En dat dat mogelijk is omdat diezelfde Jezus Christus eerst als het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggedragen. En dat de straf die ons de vrede aanbracht op hem was en al dat soort dingen meer. En de bedoeling is dat we nu alsnog, dat wil zeggen sinds Adam, alsnog komen tot onze Heer en Schepper, maar inmiddels ook onze Verlosser, om alsnog hem te dienen, want hij heeft ons bekwaam gemaakt daartoe. Nou ja, daar begint het mee. En dat is evangelie, maar daar houdt het evangelie uiteraard niet op. Evangelie immers is de term ter aanduiding van heel de nieuwtestamentische prediking. En dat is niet maar geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat is het grote misverstand altijd geweest. Daar zorgt de duivel wel voor. Wat dat betreft kun je van hem op aan. Om de Bijbelse boodschap zo ver mogelijk uit te kleden. Terug te brengen tot het meest basale. En liefst neemt je dat dan daarna ook nog af. Wat dan ook niet zo moeilijk meer is trouwens. Het wordt minder en minder en minder. Maar de bedoeling is dat wij komen midden uit de wereld, uit de zondige wereld, uit de vergankelijke wereld. En zoals we zijn, just as I am, en zo weet je wel. Dan ben ik serieus, al klinkt het wat kort door de bocht, maar ik bedoel het echt heel serieus. We komen tot de Heer Jezus Christus. En zeggen, hier ben ik. En dan begint het pas. En dat is nog steeds evangelie. Blijde boodschap. Dat de Heer ons gebruiken wil. In zijn dienst. Ons opvoeden wil. Doen opwassen enzovoorts. Opdat hij ons zou doen delen in zijn heerlijkheid. Het is trouwens makkelijk aan te tonen. Dat de term evangelie in de praktijk niks anders betekent. Dan de prediking van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard niet de prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken. Wat is de prediking van de werking van het nieuwe verbond? Dat het in werking is met al zijn aspecten enzovoorts. Als je denkt dat het maar om één doel gaat, dat de mens wedergeboren wordt en behouden wordt, zodanig dat als hij doodgaat, dat hij dan naar de hemel gaat of zoiets, dan kan ik u verder niks meer wijsmaken, vrees ik. Maar ik denk ook dat dan het grootste deel van de Bijbel u gewoon ontgaat. Wat moet je er dan mee? Want daar gaat het namelijk niet over. De meeste van de Bijbel gaat daar niet over. Nee, waar de Bijbel over spreekt, is over het werk dat God doet. En die stelt andere doelen en andere normen. En die brengt ons wel over die streep van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Hij doet ons wedergeboren worden, zegt Petrus. Maar het was met ons doel een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En waartoe hij ons bewaart. En men lezen dan de rest van 1 Petrus 1, nou ja, de hele brief. En dat gaat over hoe het dan werkt in onze dagen. Hoe wij als kinderen gods in de wereld, in het leven staan. En wat de Heer van ons verwacht. En andersom, wat de Heer ons geeft, opdat wij aan zijn verwachting zouden kunnen voldoen. Daar gaat het over. En dat is inderdaad zaligheid, heiligmaking des geestes. En vooral in de eerste plaats geloof in de waarheid. Geloof der waarheid. Maar dat is wat ons verkondigd wordt. Hè? 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Dit wil zeggen, dat is in ieder geval dat evangelie dat aan de apostel Paulus is toebetrouwd. En aan nog zo links en rechts iemand. Daarna moet ik u zeggen dat het natuurlijk nog veel verder strekt. Dat evangelie is toebetrouwd aan heel de gemeente en eigenlijk dus en fundamenteel aan iedere gelovige. Niet dat iedere gelovige geacht wordt erop uit te gaan om dat ook daadwerkelijk te prediken, maar wij als gelovigen in het algemeen worden wel geacht om de prediking van het woord van God, het bewaren van de waarheid als zodanig, om dat zoveel mogelijk te ondersteunen, uiteraard. Waar nog bij komt, dat Paulus zelf de man, de norm is voor de gemeente. Begrijp je me goed? Er is maar één norm en er is maar één voorbeeld der leer waaraan wij overgegeven zijn, Romeinen 6. En dat is uiteraard Christus zelf, de Heer Jezus Christus, wiens navolgers wij zouden zijn. Maar in tweede instantie is het Paulus. Die dan bij gelegenheid zegt, wees allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. En hij geeft dus gestalte min of meer aan de gemeente als voorbeeld. Dat staat trouwens in het algemeen van wat genoemd worden oudsten of opzieners. Zij zouden niet over de kudde heersen, 1 Petrus 5, maar ze zijn voorbeelden voor de kudde geworden. Maar Paulus zelf schrijft dan ook in bepaalde zaken. Hij zegt, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt of gelijk gij mij tot voorbeeld hebt. Ik zoek even een paar van die schriftplaatsen met u op. Dan ben ik wel een beetje voorbarig. Maar kijk eens even in wat er in vers 15 staat van 2 Thessalonicenzen 2. Zo dan, broeder, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Dit eerste ontstaat er niet, maar het wordt inderdaad geïmpliceerd. En dat is volkomen terecht of zo. Want de apostel zelf is voorbeeld. Hij herhaalt het trouwens later ook In 3 vers 6, dat is maar een kwart bladzijde verder, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. Dat lijkt me toch duidelijke taal. En ik neem u dus even mee naar 1 Korinthe 4, waar de apostel schrijft aan de Korintiërs in vers 16... Hij schrijft hen dat voor zover zij daar zijn als gemeente in Korinthe, en voor zover ze tot geloof gekomen zijn in Korinthe, zegt hij, dat is toch primair door mijn prediking daar in Korinthe. Aan het eind van vers 15. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld, voortgebracht. En dus zegt hij vers 16, zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. En daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lief en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle gemeenten leer. Maar het mogen toch duidelijk zijn dat Paulus zelf de norm en het voorbeeld is voor alle gelovigen, en dat er me heel wat aan gelegen is dat deze Korintiërs op de hoogte zijn van zijn omstandigheden, van zijn wijze van werken, van zijn lotgevallen in het algemeen. En men zou hem navolgen. De andere uitspraak die ik er straks uit het hoofd even snel citeerde, was uit 1 Korinthe 11, vers 1, waar staat, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Zo aardig, want daarna lees je bijvoorbeeld vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Enzovoort. Er is vaak wat discussie over de vraag hoe Paulus dat dan van de Heere ontvangen zou hebben. Maar ik moet u zeggen, dat is het hele punt niet. Al wat wij hebben, hebben wij ook van de Heere ontvangen. Er is niks moeilijks aan. Het punt is nou juist dat hij het van de Heere ontvangen heeft en hij is de norm in zijn bediening voor de gemeente. Hij is niet voor niks apostel. Dat wil zeggen, niet alleen maar een gezondene, maar daarmee ook een profeet. En als profeet is hij voorbeeld. Dat is bij gelegenheid nou eenmaal de functie van een profeet, ook al reeds in het Oude Testament. En het is hier in het Nieuwe Testament uiteraard uitdrukkelijk ook. Filippenzen 3 is ook in dat verband niet te missen. Filippenzen 3 vers 17, waar wij lezen, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Het lijkt me toch tamelijk duidelijk, want vele wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt dat ze vijanden des kruises van Christus zijn. En daarna lees ik ook 4 vers 9, dat is een halve bladzijde verder in Filippenzen. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. En dat laatste in mij vult de voorgaande uitdrukkingen aan, hè? Zo werkt dat. Hè? Namelijk hetgeen gij ook in mij of van mij geleerd en van mij ontvangen en van mij gehoord hebt en daarop en van mij gezien hebt of in mij gezien hebt. Doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Kortom, Paulus is voorbeeld. In Thessalonicenzen waren wij, maar in Thessalonicenzen vinden we deze uitdrukkingen nog een paar keer vaker. Want in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6 lezen we ook iets dergelijks. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee van de Heere en des Heeren, staat er. Hè? Gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren. Die past precies naast 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking. Waarin dan zou men Paulus navolgen? Of beter nog, waarin dan zou men de Heer, in de zin van de Heer Jezus uiteraard, waarin zou men de Heer navolgen? En dat staat er hier gewoon bij. Namelijk, wij zouden het woord aannemen in vele verdrukking, dat wil zeggen ondanks vele verdrukking, in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. Wij zouden dus dat woord in onze harten laten planten, want daarin geeft de Heer Jezus zelf ons het voorbeeld en daarin vervolgens de apostel Paulus ook. En toen waren we weer in 2 Thessalonicenzen 2 en daar keer ik dus naar terug. Hij heeft ons geroepen, God heeft ons geroepen door ons evangelie, dat is het woord zoals het aan de apostel Paulus en aan vele anderen overigens is toebetrouwd. En het evangelie is tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Als je de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus moet ontvangen, ja, dan zul je toch eerst zijn leven moeten ontvangen. Daar begint het mee. Met wedergeboorte dus. Tot geloof komen. De keuze maken. En daarna in de praktijk die keuze gestand doen. Kijk, als het woord ontvangen de norm is, zoals we zojuist lazen, dan betekent het toch dat we er eerst voor moeten kiezen om dat woord toe te laten en naar te luisteren, ons eraan te onderwerpen enzovoorts. En daarna gaat het verder, maar zo schreef Jacobus, dat gaat het verder met dat wij dat woord van God in onze harten zouden laten planten, dan wel schrijven enzovoorts. En dat zijn eigenlijk termen die ontleend zijn dan weer aan het Oude Testament. Dat dat een prediking is, ook specifiek wat ons betreft, van de apostel Paulus, dat is ook zo. Dat wil zeggen, het mag dan zo zijn dat andere apostelen diezelfde boodschap predikten, maar dan toch niet aan ons, om zo te zeggen. Voor zover wij er hoogte van hebben gekregen van dit evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus, is het in het bijzonder door de brieven van de apostel Paulus. Dat wil niet zeggen dat anderen er geen melding van maken, want dat is wel het geval. Maar in hun brieven maakt het niet werkelijk deel uit van de uiteenzetting. Het hemelse burgerschap van de gelovigen, dat is een onderwerp speciaal, zoals het tot ons komt, via de apostel Paulus. Dat wil zeggen, nogal smal. We hebben bovendien maar enkele schrijvers van het Nieuwe Testament, dat zal u niet ontgaan zijn, er zijn er niet zoveel. En zeker als we ons beperken tot de geschiedenissen en gebeurtenissen van na de opstanding van Christus, eigenlijk het Nieuwe Testament, dan hebben we er helemaal maar een paar. Hè? Want dan vallen Matthäus, Marcus en Lucas er nog af. Nou ja, Lucas misschien in Handelingen, een beetje, althans voor een deel. Maar we hebben er maar een paar. Maar u moet niet denken dat er maar een paar van die mannen of mensen waren die zich bezighielden met de prediking van het evangelie of het schrijven van brieven of zo. Hè? Want wij lezen in ieder geval over 12, maar wij kwamen niet eens tot 12 schrijvers van het Nieuwe Testament. Hè? Zoveel zijn dat er niet. Hè? Maar we lezen over 12 apostelen. Paulus staat daar niet eens tussen. Tussen die 12. Daarnaast lezen wij over 70. Daarnaast lezen we zelfs over 120 op de Pinksterdag. En Paulus helemaal achteraf heeft het uitdrukkelijk in 1 Korinthe 15 zelfs over 500 getuigen van de opgestane Christus. Waarbij hij zegt van welke het merendeel nog in leven is. Hetgeen betekent dat hij ze dus in het algemeen ook kent. Of althans dat ze bekend zijn en dat het niet maar een naamloze verzameling is, zal ik maar zeggen. Het zijn mensen die het evangelie predikten. En ze predikten heus geen andere boodschap dan Paulus of wij vandaag. Namelijk, men zou komen tot onderwerping aan. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. En op die grond deel krijgen niet alleen aan zijn leven als zodanig, maar inderdaad aan zijn zegeningen. Wij zouden één plant met hem worden. We zouden met hem worden opgewekt, met hem gezet worden in de hemel, met hem gesteld worden tot zonen, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, enzovoorts. En dat is niet alleen maar Paulus, Silvanus of Timotheus. Maar het punt is dat Paulus er uitdrukkelijk melding van maakt dat hij zich bewust is van zijn bediening. Het is mij toebetrouwd. Dat is een speciaal gedachte ook trouwens bij de apostel. En ik sla dus een paar bladzijden om naar 2 Timotheus 2, de eerste verse, waar staat: gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Gesterkt in de, niet in de wet, hè. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Ik lees hem nou niet verder, maar wat je daarin ziet, is dus heel bewust het idee dat wij als gelovigen dat woord zouden bewaren en zouden doorgeven. Niet bedoel ik nu in de zin van prediken, dat zouden wij doen, maar ook in de zin van bewust doorgeven aan anderen die het zouden beheren. U kent dat verschijnsel toch wel uit de klassieke jongensboeken, zal ik, of meisjesboeken ook, nee, weet ik niet. Maar uit de klassieke literatuur, waarin het zo dikwijls gaat om het bewaren van iets. Een geheim, een voorwerp. En afgeleide daarvan is dan weer, men is het geheim kwijt, dus men moet het zoeken. Of men is het voorwerp kwijt en men moet het zoeken, enzovoort. Dat zijn klassieke thema's. En ik heb mij laten vertellen, jaren geleden, dat die thema's, die beklijven, die populaire, onuitroeibare, steeds weer terugkerende thema's, die zijn zo omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten. Dat blijft bij de mensen hangen. Nou ja, dat is precies wat het is, hè. Het is een zoektocht naar. Wie heeft het, waar is het gebleven, wie heeft het voor het laatst gezien en wie is er verantwoordelijk voor? En tot vandaag schrijft men daar boeken over. Soms heel dicht zelfs bij bijbelse waarheid of bij bijbelse figuren. Maar vergis u niet, de waarheid ligt bij ons. Is ons toebedrouwd. En de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Wij zouden de waarheid leren verstaan. En de waarheid zou ons vrijmaken. En de bedoeling is dat die bewaard wordt door de eeuwen heen. In een duistere wereld. En ondanks een duistere wereld. En ondanks de tegenstander enzovoorts. En feitelijk, dat is het werk dat de Heer doet met de gemeente. En de bedoeling ervan is natuurlijk onder andere dat waar iemand werkelijk op zoek gaat naar waarheid, dat die bij ons terechtkomt, omdat wij die waarheid hebben. Wij maken er geen geheim van. Hoop ik. Maar het is het evangelie niet maar tot verkrijging van eeuwig leven, maar tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat is nog een heel ander ding. Wat de Bijbel leert, wat deze nieuwtestamentische brieven leren, is dat wij nog niet verheerlijkt zijn. Dat wil zeggen, in de praktijk niet. Wij wandelen door geloven, niet door aanschouwen. De uitwendige mens wordt verbroken, zal ik maar zeggen. Daar gaat het niet best mee. En de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik heb het geprobeerd over te slaan, maar we kwamen er toch net in een, bij die paar versen tegen. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Christus. Want dat volgende vers was dat in 2 Timotheus 2. Hè. En in de Korinthebrief is dat natuurlijk ook steeds aan de orde. Men draagt de waarheid, maar daarmee is men de prooi geworden, logischerwijze, van de tegenstander. En de waarheid bewaren kost dus altijd moeite. Dat is netjes uitgedrukt. Het betekent arbeid. En als het ar is, is het niet best, hè? Dat weet u toch, hè? Arbeid, armoe. Arbo heb je ook nog. Dus, nou ja, goed, laat maar zitten. Arreslee trouwens, maar goed. Maar als het ar is, dat weet u toch. En dan is het arg eigenlijk. Dat is zwaar. Maar het heet zelfs gewoon oorlog. Het heet krijgsknecht. Het heet strijd. Want wij worden geacht in een strijd te staan. In tegenstelling tot wat velen denken dan wel als ideaal zich eigen gemaakt hebben. Wij zijn zo blij, we zijn zo blij, want ik ben een kind van God. Oh, mijn hartje is zo blij en dat moesten we allemaal leren. Dat was niet geheel onjuist, moet ik u zeggen. Maar vooral voor kinderen, gelovige kinderen, geldt dat. Als we wat ouder worden, is dat toch iets moeilijker. Niet dat ons die blijheid ontroofd wordt, maar die blijheid kan er alleen maar zijn als die aan de andere kant in evenwicht gehouden wordt door de strijd waarin wij staan. Denk daar maar eens over na. En als die strijd er niet is, is die blijdschap er gewoonlijk trouwens ook niet. Want waarom zou je? Welke overwinning? U weet wel, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Waarin dan? Als je je verantwoordelijkheid kent als kind voor God, weet je waar je staat. En dat is dus gewoon het volgende vers dus ook, hè. Hij heeft ons geroepen door ons evangelie, dat wil zeggen, dat is ons toebetrouwd, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, om die redenen, daarom, of hoe zeggen ze iets, zo dan, hè? En dus, in gewoon Nederlands. Broeders, staat en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, impliciet ons woord, hetzij door onze zendbrief. Zo dan, broeders, staat, de vertalers hebben het woord vast erachter gezet, niet ten onrechte, maar staan in het Grieks, maar waarschijnlijk ook gewoon in het oude Nederlands, heeft niet de betekenis van gaan staan of gaan ze even staan, maar het heeft de betekenis van staan blijven. Het wordt beschouwd als een activiteit en als iets wat niet meevalt. Dat wil zeggen, dat is niet staan in rust, op de plaats rust. Het is wel degelijk staan blijven. En de vertalers hebben dus het woord aangevuld met staat vast. Dat is ook de betekenis ervan. Hè? Staan wordt beschouwd als activiteit. En rust, dat word je niet geacht staande te doen. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. En dan meteen vers 6 om het verband. En onze Heer Jezus Christus zelf, vers 17, vertrooste uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Dat is de hoofdzin min of meer. Staat en onze Heer Jezus Christus zelf vertroosten u in alle goed woord en werk. Het is merkwaardigerwijze precies dezelfde gedachtegang en voor een deel dezelfde woordkeus als in 1 Korinthe 15. En in 1 Korinthe 15 zijn wij terecht bij de opstanding in het algemeen, de lichamelijke opstanding. En daarna in het bijzonder bij de opstanding, zeg dus maar opname van de gemeente. Dat is ongeveer vanaf 1 Korinthe 15 vers 51. En waar het hele hoofdstuk maar één onderwerp heeft, dat staat er ook boven in mijn Bijbel, de opstanding der doden. Zou je toch een beetje misschien moeten struikelen over het allerlaatste vers van het hoofdstuk. Waar dan ineens staat, zo dan, en die woorden kennen we, hè? Zo dan, uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. En hier staat, zo dan, mijn geliefde broeders, in Thessalonicenzen was het zo dan, broeders, zijt standvastig. 1 Korinthe 15. Zijt standvastig. Maar stand komt van staan, dat weet u. En het woord vast zit er hier al bij in. Het moet u opvallen dat het eigenlijk dezelfde gedachte is. Hè? Of je nou zegt, zo dan broeders, staat, in de zin van blijf staan, staat vast. Of je zegt, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig. En dan bovendien nog onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. En in 2 Thessalonicenzen 2 staat dan, houd de inzettingen die u geleerd zijn. Nou, dat heeft van doen met het werk des Heren, die inzettingen. Als die weet dat uw arbeid niet zinloos, niet ijdel, niet leeg, niet vruchteloos is in de Heren. En in 2 Thessalonicenzen 2 staat er dan, en de Heer Jezus Christus zelf. Vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. Feitelijk staat er dus precies hetzelfde. En bovendien de uitdrukking uit 1 Korinthe 15, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer, komt overeen met dat wij, 2 Thessalonicenzen 2, geroepen zijn tot verkrijging der heerlijkheid. Onze arbeid is niet zinloos, onze arbeid leidt ons tot die heerlijkheid. En dat is evangelie allemaal, hè. Je vindt dus precies dezelfde term en dezelfde gedachtegang terug. Want het idee is, en dat ligt achter 1 Korinthe 15 vers 58... dat die heerlijkheid, dat wil zeggen het resultaat van onze arbeid, dat immers niet ijdel is, het resultaat daarvan wordt gerealiseerd in de opstanding, zeg maar de opname van de gemeente. Want bij die gelegenheid zullen wij inderdaad geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ik gebruik de Bijbelse term. Wij zullen dan ons loon ontvangen om vervolgens met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. En zolang wij hier nog zijn, doet de Heer een werk aan ons tot verkrijging der heerlijkheid. En dat heet het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid, uiteraard. Maar het gaat om de toekomst. Het misverstand is dat het resultaat van onze arbeid gezien moet worden nu vooral. Het zij in ons eigen leven, het zij om ons heen. Kijk eens wat ik allemaal tot stand gebracht heb, kijk eens wat ik allemaal doe. Maar het is allemaal een misverstand. Waar het over gaat, is dat het werk dat God aan ons en door ons en in ons zal doen nu niet gericht is op het uitwendige, helemaal niet. Het is gericht op ons eigen inwendige. Gaat er niet om over hoeveel mensen u tot bekering brengt of uiteindelijk lid kunt maken van uw plaatselijke gemeente, of ik roep maar wat geks, weet u wel, iets wat iedereen kan begrijpen. Daar gaat het niet om. Waar het over gaat is dat wij leren trouw te zijn aan de Heer. Wat het ons ook kosten mogen. Dat we ons bewust zijn en blijven wie wij zijn en wat onze verantwoordelijkheid is. Bovendien, uitdrukkingen als zijt standvastig. Dat zijn uitdrukkingen die je eventueel ook kunt gebruiken als het gaat over de opvoeding van kinderen. Dat wil zeggen het opgroeien van kinderen. De bedoeling is dat ze niet meer heen en weer gedreven worden door allerlei vreemde ideeën. Dat is met kinderen zo. En het heeft ook zijn nut, want de bedoeling is dat ze leren. Ervaringen opdoen, links en rechts. En ook weten hoe, in de praktijk dan hoe ver ze links kunnen gaan en hoe ver ze rechts kunnen gaan zonder dat het problematisch wordt. En het probleem van de ouders is dat ze daar geacht worden een handje bij te helpen. Maar ook niet weer al te veel, want anders doen de kinderen geen ervaring op. En ook niet al te weinig, want dan loopt het uit de hand. Wat ik wil zeggen is dit: een volwassene is standvastig. Die weet wie hij is, waar hij voor staat, wat zijn verantwoordelijkheid is en wat niet. En hij gaat er niet vooruit de weg. Dat is een volwassene. Nou, Bijbelse maatstaven in elk geval, hè. En hier staan die dingen dus ook. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijn standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Het zal vrucht dragen. Voor hem. En daarmee ook voor ons trouwens. En daarna terug naar 2 Thessalonicenzen 2, waar dezelfde uitdrukking staat dus. Hè. Zo dan, broeders, staat vast. Zij standvastig. En houd de inzettingen die u geleerd zijn. Begrijp je me goed? Inzettingen, dus niet het woord voor wet of iets dergelijks. Inzettingen is het woord voor tradities. Heb je het woord traditie wel eens gezien in de Bijbel? Een Statenvertaling? Nee, het is ook nauwelijks Nederlands. Het woord is inzettingen. Maar het heeft de betekenis van traditie. Letterlijk betekent het woord trouwens, etymologisch, betekent het dat wat doorgegeven wordt. Dat wat erbij, paradosis. Dosis begrijpt u, hè? Een dosis, dat weet u toch, hè? Dat is wat gegeven wordt. Ja, daarom zit het ook in een doos. Dosis. Van didomi, geven. En para, het voorzetsel ervoor betekent letterlijk ernaast, maar er kan van alles zijn, hè, erbij. Het wordt gegeven. Door kan ook, want het wordt van de een overgedragen aan de andere. Hè? En je krijgt het er dus bij, want iemand geeft het je. Het gaat over traditie. Het woord traditie komt van trade, weet u wel. Dat heeft iets met handel te maken. Het gaat van hand tot hand. Het is wat doorgegeven wordt. Zelf, we hebben hem net gelezen, zelf heb ik van de Heer ontvangen wat ik ook u wederover gegeven heb of doorgegeven heb. En het heet dus bij gelegenheid inzettingen. Maar het is traditie. Dat dacht u misschien niet, omdat wij natuurlijk als gelovigen oplopen juist tegen traditie die door de duivel gebruikt wordt om ons tegen te houden tot geloof te komen. Want dat is tegen de traditie, weet u nog. En traditie is hard. Kun je moeilijk tegenop. Maar ook wij als gelovigen kennen een traditie. En ik kan het onbelast zeggen, want joh, ik kom nou helemaal niet uit een kerkelijk milieu, maar wel uit een evangelisch milieu. En nou, zeker uit een gelovig milieu. We hebben daar ook onze tradities, natuurlijk wel. Dat zijn dingen die doorgegeven worden, ook van generatie op generatie. En een van de belangrijkste dingen daarbij is overigens dat we ons houden aan de schrift. En dat we alert zijn op dat men ons daarbij vandaan probeert te krijgen. Iets anders probeert wijs te maken of andere ideeën probeert in te voeren. Ook juist en vooral natuurlijk in onze bijeenkomsten enzovoort. Maar bij ons is de traditie dat we daar nooit ergens een regel van maken. We blijven bij het woord. En liefst maar zo eenvoudig mogelijk en zo direct mogelijk ook. Dat is ook traditie. Nou, daar gaat het maar om. Die zal men vasthouden. En dat is ook waarover de apostel het heeft als hij aan Timotheus schrijft. En geen gij van mij gehoord te betrouwen toe, aan getrouwen. Alsof het een geheim is, hè? Dat is het niet. Maar het is waardevol en het zal dus bewaard worden, want het is de waarheid. En het is niet voor niks dat... Het begint met waar en waar en waar. Het is ook niet voor niks dat waar ons vragend voornaamwoord is. Waar is het? Want waarheid, kortom iets wat waardevol is, is in het algemeen ook zeldzaam in een duistere wereld die door de God deze eeuw beheerd wordt. En dus wordt het vanzelf, waar is het? En het antwoord is, het is waar. En dat zijn niet woordgrapjes, dat is de betekenis van de termen. En als er al iets is wat wij zouden bewaren, dan is het deze waar. Het is ons toevertrouwd. Er is geen waar met grotere waarde dan de waarheid. En we verstoppen het niet, wij bewaren het. In de zin van, wij beheren het, want wij zijn een koninklijk priesterlijk volk. En naarmate wij dat doen, en daaraan bijdragen, op wat voor wijze dan ook... We leven vanuit dat bewustzijn in de praktijk. Naar die mate zullen we daar van Gods wegen voor beloond worden. Want daartoe heeft hij ons geroepen. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst overigens. Er is ook nog heel wat over te zeggen. Het staan blijven, dat vindt u ook terug trouwens in een bekend gedeelte in Efeze hoofdstuk 6. Vanaf vers 10 is dat. Voorts... Word krachtig in de Heere, want mijn broeder schijnt er niet te staan. Maar het lag voor de hand om het ertussen te zetten naar aanleiding van die twee versen die we net gezien hebben. Uit 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Korinthe 15 vers 58. Voorts, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En dan staat het, doet aan de gehele wapenrusting Gods opdat gij kunt staan... Altijd in de betekenis van staan blijven, niet in de zin van opstaan. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld, hebben ze deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, eigenlijk in de hemel. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan. Dat is ook staan, maar nu met een voorzetsel ervoor. En het gaat nog steeds over staan blijven. Want je krijgt dan druk van links of rechts, zodat je zou omvallen, wellicht. Maar er staat op dat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Dan staat het er nog een keer. En dat blijkt dus moeilijk te zijn. Daar zorgt dus kennelijk de duivel wel voor, want dat is wat hier staat. Dat hij zich bedient van personeel, ja, dat lijkt me duidelijk. En dat is dat vlees en bloed waar we tegenop lopen, of dat tegen ons oploopt eigenlijk. Maar de apostel zegt, maar in werkelijkheid, het gaat niet tegen vlees en bloed. Er steekt altijd wat achter. En dat zou men begrijpen. En het volgende woord is dan alsnog in vers 14, staat dan. En de bedoeling is dus blijven staan. In de positie waarin de Heer ons geplaatst heeft. Daarnaast zou je natuurlijk ook kunnen leggen Galaten 5, vers 1. Dat begint met dat wij zouden staan in de vrijheid. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Want hij heeft ons verlost van de slavernij van de wereld als zodanig. Zeg maar de slavernij van zonde, dood en wet. Ik noem ze altijd in één adem, omdat, nou ja, dat zijn de termen ervoor in de Bijbel. Hè. Verlost van de dienstbaarheid van de dood, der verderfenis. Dienstbaarheid van de wet en dienstbaarheid van de zonde. Sta dan in die vrijheid, dat is Galaten 5 vers 1. En daarnaast hebben we natuurlijk ook Romeinen 5. De eerste verse waar wij geacht worden te staan in de genade. En dat is in de praktijk uiteraard precies hetzelfde. Want staan in de vrijheid is in de praktijk staan in de genade. Wij hebben namelijk door het geloof en door Christus, door onze Heer Jezus Christus, hebben wij de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Dat is onze positie en daar leven wij uit. Namelijk uit wat God ons geeft. En het kost moeite, blijkbaar arbeid, strijd om die positie vast te houden. En er wordt gezegd hoe men dat zou doen. Nou ja, in Efeze 6 staat dan, ja, dat hangt samen met die geestelijke wapenrusting. Dat is natuurlijk beeldspraak die daarna weer uitgelegd moet worden. Maar het principe hebben wij hier in elk geval in 2 Thessalonicense 2 en in Efeze 4. Wij zouden de waarheid betrachten, daaruit leven, die zoeken. En dat is moeilijk omdat wij leven in een wereld waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Zo zit dat nou eenmaal. Dan weer terug naar 2 Thessalonicense 2. Houd vast de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Dat wil zeggen, of je dat nou mondeling aan hen gepredikt heeft in Thessalonica, of dat het nou vast ligt in deze brief of een andere brief aan de Thessalonicense, dat doet nou weinig ter zake. Daar zou men trouw aan blijven. Hetgeen te meer klemt, omdat deze beide Thessalonicense brieven niet alleen spreken, maar over de wederkomst van Christus in het algemeen. En de opname van de gemeente in het bijzonder, dat is natuurlijk zo, daar spreekt het over. Maar daarnaast meer in het algemeen over wat dan heet heiligmaking. En dat is precies het verband waarover we het nu weer hebben, zal ik maar zeggen. En die heiligmaking die moet leiden naar loon, naar heerlijkheid dat wij zullen ontvangen. En dat begint in de praktijk bij de opname van de gemeente, namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zal u ook duidelijk zijn dat als de duivel er een spel tussen wil krijgen, ons iets wil afnemen, dan zal hij ons juist dit afnemen. Het idee dat we onderweg zijn naar zo'n stelling, naar heerlijkheid. En als hij ons dat niet kan afnemen, dan doet hij het als volgt. Dan kleedt hij de begrip uit. Hoezo heerlijkheid? Welke heerlijkheid? En dan wordt dat minder gebracht, minder gemaakt. Dat begrijpt u toch, hè? Dan wordt de zaligheid, de heerlijkheid teruggebracht tot het idee van dat we straks in de hemel komen. En dat is het dan. Maar dat is niet de bedoeling en dat is ook niet de betekenis van die uitdrukkingen. Wij zien uit naar, nou ja, wat elders heet de zalige hoop. Of zelfs levende hoop. U kent die beide uitdrukkingen toch, mag ik hopen. Hè? 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor ons. Maar hij heeft ons wedergeboren in het verleden en de bedoeling is in de toekomst die onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. En in Titus 2 heet het de zalige hoop. Wij zouden godzaliglijk, matiglijk Een godzaliglijk leven in deze tegenwoordige eeuw staat er. Verwachtende de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Vandaar dat de duivel zich bezighoudt met de toekomst. Dat wil zeggen, hij probeert ons die zalige hoop, die toekomstverwachting af te nemen. En u weet hoe dat werkt, hè. In plaats daarvan krijgen we dan te horen dat we de grote verdrukking door moeten en allemaal al dat soort zaken meer. En er wordt een hele profetisch woord dooreengehusteld, zodat we geen zekere verwachting meer hebben van de toekomst. Integendeel, zodat eerder de angstaanjagende toekomstverwachting ons wordt voorgehouden. Hè? En dat beïnvloedt ons leven van vandaag, logischerwijze. Meer wil ik daar liever niet over zeggen. Omdat ja, het is volstrekt onbijbels. Waarom zou ik uitleggen waar dat toe leidt? Hè? En hoe men eraan komt? Nou ja, op deze wijze. Dat is van bovenaf, van de duivel af, wordt dat ons afgenomen. Er worden dan vraagtekens bij gezet, wordt in gehusseld. Dat is wat de duivel doet. Dat heet diabolisch. Diabolisch betekent in de praktijk, wordt vertaald met duivels, maar eigenlijk betekent het woord dooreenwerpend, hè? Chaotisch, diabolisch, dan is het door elkaar gehusseld, gerommeld. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Maar we zouden daarop bedacht zijn eigenlijk. Wat hier staat in elk geval in 2 Thessalonicenzen 2 is dat het onze verantwoordelijkheid is wel degelijk om te blijven staan. Ik bedoel dit, je wordt niet volwassen als je geen verantwoordelijkheid leert dragen. En God verwacht van ons dat wij verantwoordelijkheid dragen. En dus daar, blijf staan daar. Niet laat je maar waaien en dan maar kijken waarheen je valt, want dat leidt de Heer dan wel. De Heer laat je niet vallen. Dat is wat de tegenstander doet. Maar wij zouden blijven staan. Elders heet het in een andere beeldspraak. Maak recht, staat er ook weer rechte banen voor uw voeten enzovoort. Hè. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12 waar dat staat. Rechte paden, hè. Zodat het makkelijker lopen is enzovoort. Dat moet te doen zijn. Gewoon blijven staan. Staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Dat is ongeveer hetzelfde als wat de Heer zei tot die 10 dienstknechten in Lucas 19. Toen hij zei, hier heb je allemaal een pond, doet handeling totdat ik kom. Het zijn geen populaire dingen, geloof ik. Want u weet toch hoe het gaat, hè. Er wordt gedacht dat we helemaal geen verantwoordelijkheid dragen. En dat de Heer van dag tot dag zijn plannen aanpast aan ons. En als wij niet meer weten hoe het moet, dan zegt de Heer, nee, nu moet je die kant op en nu moet je die kant op en nu moet je dit en nu moet je dat doen. Zodat we van uur tot uur van hem opdrachten krijgen en die uit moeten voeren. Maar dat is niet zo. Dat gebeurt alleen aan personeel dat geen verantwoordelijkheid kan dragen. En dus ook aan kinderen. Aan onvolwassenen. Aan volwassenen geef je een taakomschrijving. Je zegt, dit is het. Doe maar wat. En dan denk ik inderdaad, daar heb ik zomaar bijbelse gronden voor, dat de Heer bij gelegenheid wat bijstuurt. Of zegt van, nou, ik moet hem of haar toch eens wat leren of zo. Maar misschien ook wel dat de Heer zegt, nou ja, als hij of zij dan zo graag daar links af wil, oké, laat hem maar gaan. Dan kan die zien en ervaren dat hij verkeerd uitkomt. Dan heeft hij weer wat geleerd. En erger wordt het als de Heer zegt, oké, laat hem dan maar links afgaan. En dan trek ik mijn handen er vanaf. Dat is erger. Want het is onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat de Bijbel leert. Doe de handeling totdat ik kom. En hij vertrekt. Dat is wat er gebeurd is. En wij moeten niet zitten wachten op wat de Heer voor vandaag voor ons in petto heeft. Of hoe hij het leidt, dat zijn de deftige en de tamelijk vrome termen. Wat wij leren uit de Bijbel is fundamenteel eigenlijk andersom. Wat wij leren is namelijk dat God doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar dat veronderstelt, of dat impliceert, niet dat God van tevoren ons de route wijst, maar dat hij achteraf de route gebruikt. Onder het motto, nou, als je daar dan toch bent, dan begrijpt je ongeveer wat ik zeg nu. Dat is met opzet dat ik daar niet dieper op inga. Bewust niet, ik hou me verre altijd van dit soort filosofie. Ik geloof er niet in. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat God onze loopbaan voorzet en dan zegt, oké, lopen maar. Ziende op Jezus en ziende op het loon aan de andere kant van de meet, om zo te zeggen. Hè? Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen. Staat daar in Hebreeën 12, vers 2 en 3 is dat. Hè? En wij zouden op dezelfde wijze die loopbaan lopen. En dan kun je onderweg misschien nog zeggen, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar kun je onderweg nog zeggen, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar zeg er dan wel bij, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En misschien zelfs, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat lijkt mij bijbels, hè, waar de Heer ons voorbeeld is. En dat als wij hem trouw zijn, dat hij ons bekrachtigt en geeft wat we nodig hebben. En dat hij als er verzoeking komt dan ook de uitkomst geeft, met letterlijk geciteerd dus, hè. Ja, dat is zo, maar dat is wat anders dan dat hij van uur tot uur of van dag tot dag de opdrachten uitreikt, zal ik maar zeggen. Want zo zit het niet. Wij zouden leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat hier staat. En waar wij dat doen, staat er dan ook, vers 16, wat het gevolg ervan is in de praktijk. Namelijk, onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader. Hoeveel zijn dat er eigenlijk bij elkaar? Nee, u begrijpt dat het om één God gaat, hè? Die gestalte krijgt in de persoon die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus zelf, namelijk onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. Daar heb je nog een andere term. Zalige hoop, dat was 1 Petrus 1. Levende hoop. Nee, levende hoop was 1 Petrus 1. Zalige hoop was Titus 2. En hier heb je een goede hoop. Die ons gegeven heeft eeuwige vertroosting. Dat wil zeggen onbegrensde vertroosting. Het gaat niet maar over tijd alleen, hè? Dat weet u. Hè? Dat moet je ook leren. Het woord eeuwig of eeuw slaat niet alleen op tijd, maar ook op ruimte. Eeuwige troost overal en onder alle omstandigheden. Dat is wat het betekent. En ongeacht de tijd. Die ons gegeven heeft eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Want daar komt die troost en die hoop uit voort, uiteraard. Die vertroostte uw harten. Nou ja, die zal uw harten vertroosten, want dat is wat het betekent, hè? Het is wel aanvoegende wijs. Maar het is maar niet de wens dat God dat zal doen. Het is de vaststelling dat God het zal doen, hè? Die vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Wij vinden hier het begrip troost of vertroosting twee keer genoemd. Namelijk in vers 16 en vers 17. Eeuwige vertroosting. Die God vertroosten uw harten. Dit moet redelijk voldoende zijn. Gebruik van deze termen en op deze wijze. Wat er eigenlijk staat is dat wanneer wij vaststaan en die inzettingen houden uit vers 15, om zo te zeggen, dan geeft de Heer ons kracht en vertroosting. En er staat ook bij waartoe dat dan weer leiden moet, namelijk tot alle goed woord en werk. Want waarom zou hij ons bekrachtigen en waarom zou hij ons vertroosten als wij toch hem niet dienen en in de praktijk voor hem en in zijn werk onnuttig zijn? Nou ja, dat was een retorische vraag. Waarom zou hij dat doen? Nou, er is dan geen reden voor en hij doet het ook niet trouwens. Als je wilt dat de Heer wat in je leven is en je wat geeft, dan zul je toch aan hem moeten onderwerpen. En nogmaals, dat is een praktische aangelegenheid. Heeft van doen met woord en werk, let ook op de volgorde. Want het gaat natuurlijk altijd primair om het woord. Dat bewaard zal worden, dan wel dat gepredikt zal worden. En voor zover er werk aan te pas komt, is dat werk ondergeschikt aan het bewaren en het prediken van dat woord. Dat is niet anders. Dat is het hoogste doel. Daarna kunnen wij er van alles bij bedenken, wat dan ook noodzakelijk is of gewenst is. En dat zal dan ook wel, ik vind prima. Maar de Bijbel spreekt nu eenmaal over goede werken, namelijk over werken die voortkomen uit geloof. Dat wil zeggen werken die God in ons werkt. Want hij werkt in ons, Filippenzen, hij werkt in ons het willen en het werken. Dat is een praktische aangelegenheid. Maar ik wilde eigenlijk even ingaan op dat begrip troost. Ik geloof niet dat we dat gedaan hebben in dit verband. Het is eigenlijk in zekere zin een onderwerp apart geworden in de Bijbel. En dat komt omdat er nauwelijks goede woorden voor bestaan. Maar u zou zich moeten realiseren dat het begrip troost of vertroosting niet een nieuwtestamentisch begrip is afkomstig uit het Grieks, hoewel het natuurlijk in het Grieks beschreven staat, maar dat het een term is die voortkomt uit het Oude Testament. Een term dus ook die in het Oude Testament vertaald is geworden naar het Grieks via de Septuaginta. De Grieken hebben er een woord voor moeten invullen. En daarna zijn wij het woord tegengekomen in het Grieks van het Nieuwe Testament. En dan moeten we het weer vertalen naar het Nederlands. En ik moet u zeggen, dat is niet al te slecht gelukt. Maar de oorspronkelijke Bijbelse term voor vertroosting is nagam. Nagam, dat schrijf je met CH in het midden. En het woord heeft de betekenis van, ik citeer het u letterlijk, to change attitudes. Dat wil zeggen van positie, van houding, van positie veranderen. Het duidt wel degelijk op verandering. En het duidt niet aan of het een verandering ten goede of ten kwade is. En dat maakt het zo lastig om het te vertalen. Want als je vertaalt met troost, dan krijgt het dus een positieve betekenis, want wij beschouwen troost als positief. Wij zaten in de ellende en we krijgen troost. Dan wordt het beter. Dit neemt niet weg dat hetzelfde woord, absoluut hetzelfde woord, in het Oude Testament ook totaal anders vertaald wordt. Namelijk naar de negatieve kant, want de uitdrukking zelf zegt daar niks over. En als het naar het negatieve vertaald wordt, dan wordt het gewoonlijk vertaald met berouw. Berouw hebben. Maar de echte betekenis volgens Samson Hirsch, dat schijnt de grootste autoriteit te zijn geweest op het gebied van de Hebreeuwse taal. Samson Hirsch die zegt, het betekent to change attitudes. Een verandering van positie, dan wel van houding en eventueel van beschouwing. Dat kan ook zijn dat je de dingen anders leert zien en dan gebruik je hetzelfde woord, nagaan. En dat kan zijn van negatief naar positief of andersom. Ik heb daar wel voorbeelden van en het meest voor de hand ligt de eerste keren dat de term gebruikt wordt. Die vind ik persoonlijk erg illustratief, dat is in Genesis 5... vanaf vers 28. En Lamech leefde 182 jaren. En hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. Dat lijkt me duidelijk, hè? Noach, dat komt van Nagam. En Nagam vertaalt men met vertroosten eventueel. Dus Noach vertalen wij met trooster. De trooster staat in alle handboeken. En het is inderdaad hier positief bedoeld, hier heb je geen probleem. En je leert gewoon wat de betekenis van het woord is. Hij zal ons troosten. Je weet trouwens ook dat het redding zou brengen, want Noach zou natuurlijk redding brengen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Want Noach komen we daarna tegen met zijn achttal, heet dat, hè? In de ark, weet u wel, in de dagen van de zondvloed, hierna. Maar nou sla ik even verder om naar hoofdstuk 6. Waar staat in vers 5... En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En dan vers 7... En de Heer zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem van de mens, tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevolgde des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En je komt er niet op, maar wat hier vertaald is met berouw, in vers 6 en in vers 7, is precies datzelfde woord. En dan meteen, maar Noach, en dat is ook dat woord dus, vond genade in de ogen des Heren. En u weet waarschijnlijk dat we nog wel vaker in het Oude Testament lezen, het berouwde de Heren, enzovoorts. En daar staat datzelfde woord, alleen jij kan het in het Nederlands niet vertalen met, en het vertroostte de Heren. Maar als u denkt dat het woord dus twee verschillende betekenissen heeft, dat is niet zo. Het heeft maar één betekenis en het duidt op een verandering van houding, beschouwing, positie. En moeilijker mag dat niet wezen. Het berouwde de Heren wil zeggen, nee, hij gaat er wat aan doen. Hou het maar praktisch, dat kan iedereen begrijpen. Als er sprake is van nou gaan, dan gaat er wat veranderen. En het was slecht met de mensen gesteld en dan staat de Heer in Nagam en dat betekent de Heer gaat er wat aan veranderen. En dat deed hij ook, hij bracht een oordeel over een goddeloze mensheid, ik moet eigenlijk zeggen over de wereld der goddelozen, want zo heet dat in het Nieuwe Testament bij gelegenheid. En dus werd de situatie anders. En wat Noach betreft, die zo heet dus, Nagam, wel, er kwam een verandering, want Noach werd verlost van die goddeloze wereld via de ark enzovoorts. En hij werd de eerste bewoner van een officieel gereinigde aarde. Want zo wordt het dan in Genesis nog beschreven. En als het er staat, het berouwde de Heer, wil zeggen, gaat er wat aan doen. Maar het hele punt is dat datzelfde woord nagam een van de woorden is in verband met het nieuwe verbond. Een nieuw verbond heet de verbond der genade. Het heet het verbond des vredes, maar het heet ook vertroosting. Als u dat niet overtuigend genoeg vindt wat ik nu zeg, oké, dan leest u straks in uw eigen tijd, leest u 2 Korinthe 1. En dan turf je hoe vaak het woord troost voorkomt. Als troost of vertroosting of troosten als werkwoord of zelfs als naamwoord of zelfs als aanduiding van iemand, de trooster, die kent u toch ook? De trooster, daar kent u er misschien zelfs wel twee van. Het woord is het meest bekend geworden door de uitspraken van de Heer Jezus, dat hij een andere trooster zou zenden. Maar dan heb je er dus meteen twee, want dit was de andere trooster. Want de trooster is gewoon Christus zelf, de middelaar van het nieuwe verbond. Nou ja, dat, precies ja. Goed dat je me helpt. Ik zal er zo even wat van zeggen. Hè. Maar troost of vertroosting is gewoon de verandering van houding, ook van God naar de mens, maar ook de verandering van de positie van de mens. Namelijk, het gaat van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat is een totale verandering van attitude, heet dat dan in het Engels, hè. Van positie en van houding. En dus is troost en trooster en vertroosting een van de woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond als zodanig. En de middelaar van het nieuwe verbond, zeg maar de Messias, heet dus ook de trooster. Dat is ook niks nieuws, want de Joden kennen de term Nachem. Nagam, Nachem. Eventueel Menachem. Dat maakt geen werkelijk verschil. Als aanduiding van de Messias. Het is een Messiaanse term. En als de Heer dus de vertaalde Griekse term gebruikt dan, hè, de naar het Grieks vertaalde term, hij zal u een andere trooster zijn. Dan moeten lui met Joodse afkomst meteen begrepen hebben, een andere Messias. Dan wel een Messias in een andere hoedanigheid. En daarna zitten wij in het Nieuwe Testament met het taalkundige probleem. De trooster. En men is altijd geneigd om het via het Grieks uit te leggen, de parakletos van parakaleo. En para betekent weer erbij, ernaast, toegevoegd. En kaleo Ja, dat kennen we ook uit Ecclesia en zo, hè? Dat is roepen. Dat wil zeggen, parakaleo is, wil zeggen erbij roepen of eventueel te hulp roepen. En de parakletos is dan de advocaat, want daarna vertaal je het naar het Latijn. En para wordt dan ad, erbij. En roepen, dat wordt dan foca, weet u wel, foca, van roepen, van de stem, enzovoorts. En dan krijg je dus een advocaat. En dan, ja, dan ben je toch het begrip al kwijtgeraakt eigenlijk. Want dan is de Heer Jezus dus onze parakleet. Want men gebruikt het als een Nederlands term soms in de literatuur, parakleet. En dan wordt de Heer Jezus onze advocaat. Zo van, hij verdedigt onze belangen. En we hopen maar dat we een goede advocaat hebben en dat het goed komt enzovoort. Maar ja, dat is niet wat het is. Hij is de middelaar van het nieuwe verband. En onze positie voor God wordt door hem bepaald. Niet doordat hij naast ons staat en ons een beetje helpt of zo. En ons helpt bij wat we zeggen moeten of anders in onze plaats spreekt. Hij staat als middelaar tussen God en de mens. God handelt met hem. En hij, Christus, onze parakleet, is onze vertegenwoordiger bij God. Onze relatie met God is niet op persoonlijke titel, maar is op zijn titel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij is ons hoofd. Men leest bijvoorbeeld 1 Johannes 2. In de eerste verse van de eerste Johannesbrief, tweede hoofdstuk. Er staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, staat er dan. Ja, als men consequent geweest was, had men het vertaald met, we hebben een trooster. Want dat woord is het dan, hè. Maar dat vindt men niet zo gepast. Men heeft ervan gemaakt, voorspraak. Maar dat is helemaal geen vertaling meer. En voorspraak, nou ja, zo van onze advocaat. Een die een goed woordje voor ons doet. En hopelijk werkt dat een beetje uit of zo. Maar dat is niet wat het betekent. We hebben die ene die in wie wij voor God staan. Die ons vertegenwoordigt bij God. Die de verandering tot stand gebracht heeft. Die ons gered heeft uit het oude verbond en uit een oude schepping. En ons gebracht heeft onder een nieuw verbond en in een nieuwe schepping. Dat is wat het is. En dat de vertalers problemen hebben met de term. Ja, inderdaad, broeder. Het woord wordt vaak vertaald niet met vertroosting, maar met vermaning. Omdat men dat gepaster vindt binnen de uiteenzetting in het Nederlands. En gelijk heeft men, dat is ook zo. Maar in alle gevallen, het woord kan niet vertaald worden, we hebben er geen goed woord voor. Dus het moet altijd uitgelegd worden. En daarom waag ik me er nu even aan. In veruit de meeste gevallen dat wij vermaning of vermanen tegenkomen in de Statenvertaling, is het de vertaling van deze term. En had het eigenlijk vertaald moeten worden met vertroosten. Dus niet altijd zo, er zijn. We komen ook vermanen tegen als vertaling van een ander woord. En dat vind je dan vooral weer terug in verzen waar vermanen en vertroosten naast elkaar staat in het Nederlands. Met die twee termen. Want je kan niet twee keer vertalen met vermanen. Als twee verschillende woorden zijn. En dan wordt het toch vertaald met vertroosten. Maar dat, als we elkander zouden vermanen, staat er gewoonlijk bij zouden elkander vertroosten. Dat wil zeggen deze term. In de zin van, wij zouden elkaar wijzen op die andere positie die we innemen. Wij leven niet onder de wet, wij leven niet onder het oude verbond, wij leven niet onder de zonde. Wij leven in een nieuwe schepping, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Als dat geen verandering is, weet ik het niet meer. En dat is wat de trooster doet. En Noach heette zo, maar u begrijpt dat Noach natuurlijk net zo goed een type is van de Messias zelf. Hè? Noach als type van Christus. Maar over dat soort vertroosting gaat het. Als u de term dus tegenkomt, zou u het beste kunnen denken aan het nieuwe verband. Daar leven wij onder. Een andere relatie, andere attitude tot God. En daar gaat het om, hè. En daar leven wij uit. En voor zover we elkaar vertroosten, is het dit. Nou ja, in Hebreeën heet het dan, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar laat ons elkander aansporen. En dat is die vertroosting. Laten we naderen tot de troon der genade, daar leven wij uit. En vandaar ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Zo is het ons beloofd en dat is de werkelijke positie. En wat ze ons vanuit de wereld wijs maken of vanuit menselijke filosofie. Beste mensen, het is allemaal veranderd. Wat in de Bijbel dus heet, vertroosting, nagaan, parakaleo of parakletos, duidt op verandering. En dat is wat hier staat. Onze Heer Jezus Christus zelf, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft. Een eeuwige vertroosting. Nou begrijp je ook dat het slaat op een definitieve verandering. Een eeuwige vertroosting. En daarmee dus ook goede hoop in genade. Die vertroosten uw harten. Maar het vertroosten van uw harten is heus niks anders dan de vernieuwing van uw denken uit Romeinen 12. Vertroosten uw harten. Dat wil zeggen, veranderen uw harten. Wij zouden de dingen anders zien, anders beschouwen, vanuit een totaal ander standpunt. En niet alleen maar vanuit Nieuwtestamentisch standpunt, maar zeker ook vanuit hemels standpunt. Hè? Die vertroosten uw harten. Kortom, die veranderen uw gemoed. En versterken u in alle goed woord en werk. En daar waar wij onszelf niet bekwaam achten voor goed woord of werk, en misschien ook wel terecht, want daar gaat het me niet om, maar daar waar we onszelf niet bekwaam achten, de Bijbel zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus hij versterkt ons in alle goed woord en werk. Op wat voor wijze dan ook, ja, dat staat er allemaal niet bij, welke wijze dat is. Maar één ding weet ik, goed woord en goed werk is gericht op de Heer zelf, op de verheerlijking van God zelf, de verheerlijking van Christus. En goed werk en goed woord komt voort uit een onderwerping aan hem en aan, dus aan de waarheid. Want waarheid is niet een ding dat wij veroveren moeten, dat is onzin. We hebben het ontvangen. Waarheid is waaraan wij ons zouden onderwerpen. Precies het tegenovergestelde. En dat zou de Heer doen. En waarna volgt dan hoofdstuk 3. Verzoek om voorbeden. Vermaningen inderdaad staat boven vers 6 in mijn Bijbel. Maar het moet duidelijk zijn dat al die praktische zaken voortkomen uit wat hier in hoofdstuk 2 vers 13 tot en met 17 ons voorgehouden wordt. Hè. Wij zouden trouw zijn aan het woord, trouw zijn aan de waarheid, daarmee trouw zijn aan de Heer en leven vanuit wat hij ons gegeven heeft. En daarin en in die kracht zouden wij staan. Blijven staan, stand houden, trouw zijn en wat iets meer zij. En indien het ons daartoe aan kracht of mogelijkheden ontbreekt, hij is degene die ons die krachten, die mogelijkheden geeft. En dat is zijn genade. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat u ons een trooster, een middelaar, een hoge priester gegeven hebt die ons betaamde. Een die wij nodig hadden en die in onze behoeften kan voorzien en die behoorlijk medelijden kan hebben met dwalenden en de onwetenden. Wij danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan, in het besef dat u ons hebt opgericht, ons hebt wedergeboren, ons nieuw leven hebt gegeven, ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus, opdat we als nieuwe scheppingen u zouden dienen, ons aan u zouden onderwerpen en zouden leven uit de genade die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u dan ook dat we deze morgen bij elkaar mochten zijn om dat woord te openen. Om ons te richten, niet op deze oude wereld met al zijn onzekerheden en bedreigingen, maar integendeel op u die gesproken hebt en op uw woord dat stand houdt tot in eeuwigheid. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan om te knielen voor u, om ons aan u te onderwerpen, opdat u ons zou gebruiken tot uw eer, tot verheerlijking van uw naam, maar ook opdat ook wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wees u daarom ons nabij, op grond van de beloften die u ons zwart op wit gegeven hebt, en op grond van de rijkdom van uw genade. Amen.